Kijk. Ik ga dat straks met u lezen, een klein stukje daaruit. Exodus 26. Maar we hebben ons de voorbije avonden bezig gehouden met de tabernakel, de tent van God. Tabernakel betekent gewoon tent. En die tent van God heeft er gestaan in de woestijn, eerst aanvankelijk in de woestijn van Sinaï, dus daar vlak bij de berg Gods, bij Horeb. En daar ziet u een diaatje van die duizenden en duizenden tenten en de wolk des Heren, Psalm 105, daarboven, als een bedekking. Dus het is niet een soort zuil geweest, maar ze hebben, zoals we toen gezegd hebben, letterlijk vernacht in de schaduw van de Almachtige. 40 jaren lang letterlijk vernachten in de schaduw van de Almachtige. Het volgende plaatje laat zien van een oude schoolplaat. Misschien herinnert u zich dat in uw school van vroeger. Zegt niet zoveel, de tentjes zijn allemaal wit, maar dat klopt niet helemaal, denk ik. Want de meeste tenten zijn van kameelhaar gemaakt of van huiden gemaakt, maar in ieder geval vrijwel nooit wit. Ingang aan de oostkant, de Heere God heeft zijn deur opengezet in de richting van mensen die bij hem vandaan gelopen waren. Kain was immers de eerste mens die bij God vandaan liep en die ging naar het oosten. En de Heere God heeft in die richting zijn deur opengezet. De boom die we hier zien is een stukje bestanddeel van het materiaal, de acaciaboom. Er is geen andere houtsoort, geen eikenbomen, geen cypressen, geen olijfbomen, niks. Alleen de acaciaboom, de acaciaseil, groeit daar in de woestijn, dat is nu nog zo. En van deze kromme, harde boom wordt een plank gemaakt, een pilaartje gemaakt van het huis van de Heere. De warboel is compleet en je ziet hier een stukje hout. Ik heb erover gepraat, u kunt alsnog de cd'tjes bestellen of cd'tjes bestellen. Een stukje acaciahout, maar nu een nieuwe ondergrond voor zo'n stukje acaciahout. Koper aan de onderkant, zilver aan de bovenkant, een stukje acaciahout ertussen. Met de bedoeling dat deze pilaartjes in de voorhof het witte doek gaan ophouden. Dat ziet u, hier staan er drie van. Met een zilveren stang van de ene naar de ander. En ik heb uitgelegd dat dat eigenlijk onze opdracht is vandaag de dag naar buiten toe. Naar buiten toe, dus naar de buren toe. Om te vertellen, daar is een plaats waar de Heere woont. Zo zag de omheining eruit. En binnen die omheining was het eigenlijk een gebouw daar. En was er een voorhof. In de voorhof stonden twee voorwerpen. Een altaar, een koperen brandofferaltaar. Tafel des Heeren genoemd. En een wasvat waar de priesters hun handen en hun voeten gingen wassen. Een koperen brandofferaltaar, zoals ik zei, levensgroot. Je kunt dat niet over het hoofd zien. Je liep er echt padoes tegenaan. Altaar waar ja, de Heere zei, daar ruik ik heel graag. Dat is voor mij een lieflijke reuk. Daar ben ik graag. En juist waar de Heere graag is, daar wil hij ook een ontmoeting hebben met mensen die ook komen. Maar je moet wel naar binnen gaan. Je moet wel geloven. En ik heb dat iedere avond beklemtoond, dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus naar binnen kunt gaan. Er is geen andere weg, alleen maar door hem kun je naar binnen gaan. En als je dat doet, dan mag je daar bij dat altaar kennis maken met priesters en met het offer. Dat gebeurde ook, kijk maar, allerlei mensen van diverse kleur en plumage. En mensen die een offerdier brachten, een volgende plaatje laat dat ook zien, dat je je hand kunt leggen op de kop van zo'n offerdier. En dat betekent dat je je één maakt met het offer. Dat je je vereenzelvigt met het offer. En dat is eigenlijk ja, het mooiste van geloven. Je één maken met het offer. Één maken met het offer. Bij het wasvat was de priester aan de beurt. Die zijn handen en zijn voeten ging wassen. En dan zie je nog een keer die acaciaboom. En we kwamen bij de berderen van het eigenlijke huis terecht. Bij de planken die helemaal overtrokken werden, volgende plaatje, met voorzien van zilveren voeten, maar overtrokken met goud en uiteindelijk rechtop gezet werden als planken, als berderen van waarschijnlijk 12 tot 1400 kilo per stuk. En daar stonden ze dan, 5 meter hoog en schouder aan schouder. Maar je zag van de oude acacia structuur niets meer. Het is allemaal weg, het is helemaal over. God ziet ons nu in Christus aan en dan zie je een hele wand van deze berderen, van deze planken, met aan de buitenkant verbindingstangen om de zaak stabiel te houden, niet heen en weer bewogen door allerlei wind van leer, zegt het Nieuwe Testament. En dan mag je naar binnen kijken, dan zie je aan de linkerkant het kandelaar staan aan de rechterkant, de tafel met toonbroden en wat verder naar achteren het gouden reukofferaltaar. Van bovenaf zie je dat ook. We hebben over al die dingen, over al die onderdelen gesproken. Ik ga straks nog een keer benoemen. De kandelaar, de tafel, nog een keer de tafel, maar dan het gouden reukofferaltaar. Toen kwamen we bij het voorhangsel met ingeweven cherubijnen. Dat maakt de scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen. Toen keken we in het heilige en daar zagen we de ark van het verbond staan. En dan kijken we nog een keer naar op een ander plaatje. Daar werd onder de vleugels van de cherubim op de grote verzoendag het bloed gebracht. En dan komen we bij het kleed. Ik wil het nu nog wat anders formuleren. Kijken naar de tabernakel betekent geloofsopbouw voor de gelovigen. Het is dus niet bedoeld als evangelisatieproject om aan te geven hoe je bij de Heere God kunt komen. Alleen door het geloof in de Heer Jezus kan iemand een gelovige zijn. Een andere weg is er niet, een andere mogelijkheid is er niet. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. En je mag hem aannemen als je heilt, als je verlost. Dat moet ook, vind ik. Maar ik heb niks te drammen. Maar het moet wel. Je moet wel de Heer Jezus leren kennen als je heilt, als je verlost. Als je dat niet hebt, heb je niets. En gelovigen krijgen van God deze tabernakel als onderwijs. De tabernakel toen is gegeven aan een verlost volk. Dus niet aan een volk dat nog verlost moest worden, maar aan een volk dat verlost was. Ze hadden al geschuild achter het bloed van het lam in Egypte. Ze waren tot God gebracht, op adelaarsvleugels gedragen, tot God gebracht. Het is een verlost volk. En dat verloste volk krijgt van God de tabernakel. Daarom is die tabernakelstudie heel belangrijk. Niet omdat we daar een hobbytje van maken, maar omdat heel, heel wezenlijk de gelovige van stap tot stap ziet waarom het eigenlijk gaat. Nu ga ik nog een keer zeggen. De ingang is Christus. Ik zie een poort wijd openstaan. Hij is de deur. Het altaar, waar het pardoes tegenaan liep, is Christus. Alleen hij is een lieflijke reuk. Het wasvat, u herinnert zich de toespraak, is Christus. Hij, onze voorspraak bij de Vader. Dan kom je bij de berderen, en we zijn nu bekleed met goud, overtrokken, helemaal nieuw, Christus. De klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid. God ziet ons in hem. We keken naar binnen. We kwamen bij de kandelaar. Christus, de zeven geesten gods die voor zijn troon zijn. Hij is dat zelf, openbaring 5. We keken naar de tafel. Wie tilt ons? Wie draagt ons? Wie brengt ons op niveau? Wie toont ons aan de Vader? De Heer Jezus. Reukofferaltaar. Wie is daar met zijn reuk? Christus. We hebben het tot op heden alleen maar gezien. Het is Christus. Stap voor stap. Alle facetten. We kwamen bij het voorhangsel. En de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, door dat voorhangsel heen, dat is zijn vlees. Christus. Toen kwamen we bij de ark van het verbond. Over wie gaat het dan? Over de Heer Jezus. We hebben alleen maar de Heer Jezus gezien. Elke keer, bij elk stukje onderdeel, was het de Heer Jezus. En als je dat op een rij zet, zeg je, alsjeblieft, dit is dan een preek van hier tot Gunther. Met andere woorden, van het begin tot het eind is het de Heer Jezus. Dat stop ik er niet in. Dit is echt de uitleg. Daarom, zegt het Nieuwe Testament, is die tabernakel zo belangrijk. En daarom, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, jullie kunnen het eigenlijk nog niet dragen. Want dit is misschien wel te veel voor jullie. Jullie zijn nog een beetje aan de melk. Want de vaste spijzen kun je nog niet verdragen. Waar gaat het dan over? Over dit onderwijs. Je bent er nog niet aan toe, kennelijk. Ik begrijp best dat wij mensen altijd dit tabernakel gebruikt hebben als evangelisatiemiddel. Van, hoe kan ik nu de buurman vertellen hoe hij bij God kan komen? Nou, ik snap het wel, maar dat is makkelijk. Dat is nog een keer uit te leggen. Maar om gelovigen te vertellen dat je van stap tot stap iets bijzonders, iets moois van de Heer Jezus ziet, daar is kennelijk veel meer voor nodig. En eigenlijk wacht elke gelovige op dit stukje onderwijs. En heeft hij dat nodig ook? Iedere keer Christus, Christus, de Heer Jezus, mijn heiland. En nu komen we bij die kleden. Nog ga ik een stukje met jullie lezen. Exodus 26, zoals zo pas gezegd, Exodus 26. De tabernakel zult gij maken van 10 tentkleden van getweerd fijn linnen, blauwpurper, roodpurper en schelaken met kunstig geweven gerubs zult gij ze maken. De lengte van elk tentkleed zal 28, dus L zijn 14 meter. En de breedte van elk tentkleed 4L, dus 2 meter. Eenzelfde maat voor al de tentkleden. 5 van die stroken, van 2 bij 14, die zullen aan elkaar verbonden zijn. Dus aan elkaar genaaid. En nog eens 5 van deze stroken, deze tentkleden, zullen aan elkaar verbonden zijn. Vers 4, ook zult gij blauw-purperen lussen maken op de rand van het ene stel, aan het einde, aan het ene stel. En evenzo zult gij doen op de rand van het laatste tentkleed, aan het andere stel. 50 lussen zult gij maken op het ene tentkleed en 50 lussen zult gij maken aan het einde van het tentkleed dat tot het andere stel behoort. Zodat de lussen tegenover elkaar staan, de ene tegenover de andere, en gij zult 50 gouden haken maken en de tentkleden aan elkaar door de haken verbinden, zodat de tabernakel één geheel is. Ook zult gij tentkleden van geitenhaar maken tot een tent over de tabernakel. Er wordt weer een omschrijving gegeven van hoe lang, hoe breed en zo. Vers 14, ook zult gij een dekkleed voor de tent maken van rood geverfde ramsvellen en een dekkleed van tagasvellen daaroverheen. Nu stop ik met lezen. Over die 4 kleden wil ik in eerste instantie iets met jullie delen. En ik denk dat dat heel veel is. Ik ga nu even in vogelvlucht iets zeggen over dit onderste kleed. Dit onderste kleed is de tabernakel. Als ik u vraag, wat is de tabernakel? Dan begint u over heilige, heilige, de heilige, voorhof, omheining, attributen, voorwerpen. Maar alleen dit kleed is de tabernakel. Dat lazen we ook, Exodus 26 vers 1. De tabernakel zult gij maken van. En als het om de andere kleden gaat, dan is het een bedekking over de tabernakel, of een tent over de tabernakel, over dit. Dit is de tabernakel. Even slikken. Een stukje textiel. 5 van die stroken aan elkaar, 2 bij 14, aan elkaar verbonden. Nog zo'n stel daartegenover, weer stroken, 2 bij 14, aan elkaar verbonden. Aan het ene stel gouden blauw-purperen lussen. Aan het andere stel ook lus tegenover lus. En een gouden haak moest bij al die lussen een soort hechting maken. Dat staat hier. Duidelijk 2 stukken, 2 delen, beide bestaande uit 5 van die stroken van 2 bij 14 meter. Fijn linnen, ingeweven gerubs en dan weer de kleuren die we iedere keer tegenkwamen. Maak ik het volgende plaatje. Over de tabernakel lag een dekkleed van geitenhaar. De geiten in het Midden-Oosten zijn veelal zwart. Bij ons niet, maar daar wel. Ik wil niet zeggen dat een wit wollen kleed, een geitenharen kleed is, een soort mohair kleed, dat een wit wollen kleed niet zou kunnen. Maar daar zijn de meeste geiten zwart van kleur. Mag ik het volgende plaatje? Daaroverheen lag een kleur, een kleed van vellen, huiden dus, leerbedekking, van rood geverfde ramsvellen, expres rood geverfd, en daaroverheen, volgende plaatje, lag een kleed weer van vellen, van tagasvellen. Dat is moeilijk, daar is al, zolang ik leef, een discussie over, en waarschijnlijk ook voor mijn tijd ook. Wat is een tagas? Nou, de meest simpele verklaring was een dassenvellen, maar deskundigen hebben altijd verklaard dat daar geen dassen voorkomen, dus dat kan niet. Dat moeten dan zeekoeien zijn geweest. In elk geval een kleed, grauw, grijs van kleur, van huiden, een beetje à la een nijlpaard, zo'n soort kleur. Die hebben daar geleefd. Ik zei, versprak me laatst, dat was in de Dode Zee, maar dat geloof ik, dat leeft niet zoveel in de Dode Zee. Maar in de Rode Zee leven die nijlpaarden nu nog. Dus dat is heel wel mogelijk. Ik probeerde zo pas te zeggen dat al die onderdelen die we nu gepasseerd zijn, de Heer Jezus voorstellen. Alles, stuk voor stuk. De entree, de deur, het altaar, het offer, het wasvat, alles. En die opsomming stopt niet vanavond. Nog preciezer, die gaat door. De tabernakel, die lag eronder, daar kom ik straks op terug. Want nu gaan we straks een klein beetje weer terug. Van dat grauwe grijze naar dat rode, naar dat zwarte en naar dat witte. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, toen hij onder ons tabernakelde, staat er letterlijk, hij heeft onder ons getabernakeld. Johannes 1, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons getabernakeld, onder ons gewoond. Toen hij hier op aarde was, had hij gedaante noch heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Er zijn momenten geweest dat een paar discipelen hem gezien hebben als God te prijzen tot in eeuwigheid. Met name Johannes zegt in 1 Johannes, zijn brief, zijn eerste brief, dat ze die heerlijkheid betast hebben. Dat ze op de een of andere manier geraakt hebben aan die heerlijkheid. Daar is iets geweest, een soort link met die heerlijkheid. Zeker, zegt Petrus, toen we met hem waren op de Heilige Berg, en toen het gordijn even werd weggetrokken, en toen God de Vader zei, dat is mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Ook toen er bijzondere wonderen gebeurden, toen de stem uit de hemel klonk. Maar u en ik, wij zijn gewend aan de term de vreemdeling van Galilee. Hij heeft onder ons gewoond. En een bekend lied uit de bundel Opwekking zegt, hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God, als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. Hij heeft hier gewandeld. Hij heeft hier geleefd. Een plek voor zijn hoofd had hij niet. De vossen wel. De vogels hadden ook nog een nest, maar de Zoon der Mensen had zoiets niet. Hij heeft altijd bij anderen geleefd, geleend spul, terwijl hij de Heere der Heren, de Koning der Koningen was. Hij was de Allerhoogste en de Almachtige. En toch, hij heeft heel anders geleefd. Dat buitenste kleed laat zien de Heere Jezus, zoals hij hier was. Ik zou over de hoge priester kunnen gaan praten, maar misschien doe ik dat de volgende keer. Waaruit ook blijkt dat de Heer Jezus op de grote verzoendag, dus gaande naar het kruis, gaande naar het werk op Golgotha's heuvel, gedaante nog heerlijkheid had. Onaantrekkelijk was misschien, want als je iemand door Jeruzalem ziet lopen met een bebloede rug, geslagen en miskend, door pijn verwrongen, met een kruis, en je hoort die hele massa krijsen, weg met hem, kruisigen. Is er dan iets aantrekkelijks aan hem? Ze hebben hem uitgedaagd, kom af van het kruis, dan zullen we u geloven. Zelfs zijn medegekruisigden hebben hem op dezelfde wijze bespot. De Heer Jezus. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Een ander lied, we hebben het niet gezongen, uit de bundel van Johannes die hij zegt, is dat mijn koning? Is hij het? De Joden hebben grote moeite met een Messias die leed, die tot het uiterste geplaagd, miskend, geslagen werd. Dat weet u. Die willen een koning die schittert, die in de troon is en die iets uitstraalt en die de vijand verslaat. Daar willen ze in meegaan. Maar een koning op zo'n manier, met een kruis en een verguizing en een veroordeling, dat is niks voor ze. Als een Jood tot bekering komt, dan komt hij tot bekering door Jesaja 53. En eindelijk, dan krijgt hij het door. Dat die mensenzoon, dat die knecht van God, dat inderdaad iemand is voor wie men het aangezicht verbergt. Dus dat toch kan. Dat hij die aan het kruis zijn leven gaf, God zelf zou zijn. Dit is de Heer Jezus in zijn gaan naar het kruis. Dit is zijn uiterlijke vertoning. Zonder opsmuk. Natuurlijk had hij 12 legioenen engelen kunnen gebieden en ze waren gekomen. Maar hij heeft het niet gedaan. Natuurlijk heeft hij aangevoeld wat er zou moeten gaan gebeuren. Zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppers die op de aarde vielen. Want hij besefte heel wel wat dit allemaal zou gaan betekenen. Als u mij vraagt, wil je een illustratie geven van Goede Vrijdag? Nou, kijk dan maar een poosje. Naar het grauw-grijze. Dan kom je er een beetje achter. Maar er komt nog veel meer. Dit is zo adembenemend dat je alleen maar kunt zeggen, aha, dus de buitenkant, ja, dat is niet aantrekkelijk. Dat is grauw-grijs. Dat zeggen ze van u in ten diepste ook. Want als je zegt, nou, wat is dan het geloof voor jou? Ja, dan mag je dit niet, en dan moet je dat, en dan moet je zondags 2 keer, of je moet door de week ook nog een keer, en dan moet je denk ik elke dag je Bijbeltje lezen, en dan moet je ook nog bidden, en je moet nog een bepaalde tijd in acht nemen. En je moet niet meegaan met. Nee. Nee, dat geloof van jullie, dat is maar niks. Dat is voor mij alleen maar grauw-grijs. Nou, dat is de buitenkant. De kleur van een nijlpaard of van een olifant, hoe u wilt. Grauw-grijs, niet aantrekkelijk. De Heer Jezus is daarvan het schitterende voorbeeld. Nog een keer die tekst. Hij had gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem begeerd zouden hebben. Uiterlijk een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. De mensen gelijk geworden. De Heer Jezus. Tot op de bodem is hij gegaan. Zonder opsmuk. Nog sterker. Verguizing, miskenning. En de sporen, de duidelijke sporen van een veroordeelde. Van een geslagene. Van een bespuwde, van een bespotte. Met een doorn en kroon op zijn hoofd. Dat is de Heer Jezus. De buitenkant. Is dat mijn koning? Dan krijg ik een brok van in mijn keel als ik denk aan de Heer Jezus, hoe hij, niemand minder dan hij, dat komt daar straks op uit hoor, dan kom je echt terug, je komt echt bij hem uit, hoe hij, de Allerhoogste, de Allerverhevenste, de Majesteitelijke, hoe hij zo een grauw-grijs uiterlijk had. Buitenkant. En iedereen kan dit waarnemen. Bij het eten een klein gesprekje over The Passion of the Christ. U weet wel, die film die nu weer gedraaid wordt natuurlijk. Ik heb hem ook bekeken. Het heeft mij gigantisch geraakt. Maar ik zei, let op, het is alleen het fysieke. Het is alleen het lichamelijke. Want wat de Heer Jezus meemaakte als een gekruisigde, dat maakte die twee medegekruisigden ook mee. Die voelden dat ook. Die hebben dezelfde pijn gehad. Dezelfde ellende. En dezelfde miskenning. Dezelfde u zegt met mij terecht, hij had geen zonde gedaan, dat klopt. Hij is de onschuldige, maar dat is het verschil. Maar het geweldige werk van het kruis is niet alleen het fysieke, het lichamelijke van de Heer Jezus. Het geweldige werk van de Heer Jezus zit veel dieper. Dat is namelijk wat hij voor jouw schuld en voor mijn schuld, voor God beleed. In die weg. Dat is niet alleen fysiek. Lichamelijk, met zijn lichaam, maar dat is ook wat hij als straf wilde dragen. Hij wilde het van God verlaten zijn ondergaan voor jou en voor mij. Heb je het gezien? Ik hoop dat grauw-grijze kleed een beetje blijft hangen. Misschien morgen, maar ik hoop eigenlijk elke dag. Heer Jezus, dank u dat u op aarde kwam. Dat u zover ging, dat u zich zo bukte, dat u zover daalde om mij, de ellendige, te redden. We gaan nu terug. Onder dit grauw-grijze kleed lag het kleed van rood geverfde ramsvellen. Ik wil niet al te technisch zijn vanavond, maar toch een beetje. Het enige kleed dat door niemand gezien werd, van die vier, weten we, die er overheen lagen, dat is dit rode kleed. Ja, wij kunnen makkelijk met diaatjes een kleedje wegtrekken en een plaatje schieten. Dat is ook gebeurd. Maar als je naar de tabernakel keek, zag niemand dit rode kleed. Dat onderste kleed, ga even wat zeggen, dat konden de priesters in ieder geval wel zien. Van binnenuit, weet je wel, die konden van binnenuit het kleed zien. Dat zwarte kleed, dat moest een stuk dubbel geslagen worden aan de voorkant, zodat iedereen een strook nog helder had. Nou, dat buitenste kleed, uiteraard, dat kon je zo waarnemen, dat kon je zo zien. Dat hebben we net gehad, weet je wel. Dat grauw-grijze, dat kon iedereen waarnemen. Maar dit rode kleed was door niemand waar te nemen. Dat lag eronder. Dat was van ramsvellen. En die ramsvellen werden rood gemaakt. Bewust rood gemaakt. Nou, u raadt drie keer wat dat zou kunnen betekenen. Maar de ram is bij uitstek het dier van de inwijding, van de toewijding. Toewijding. De toewijding die de kleur krijgt van het bloed. Ik wil nu mijn gedachten proberen te ventileren, maar ook dit is de Heer Jezus. Niet zozeer in zijn uiterlijk gedrag, want dat kon je waarnemen. Je kon met hem wandelen, je kon met hem door de straat gaan, je kon hem zelfs aanraken. Dat hebben ook bepaalde mensen gedaan. Maar er is iets wat niemand kon zien. En wat ook wij eigenlijk niet kunnen oppakken. En dat is zijn toewijding. Dat is innerlijk. Jij en ik, we kunnen een gelovige zijn en we kunnen uiterlijk zeggen, ja, dit doe ik niet. Dat zou de buurman kunnen waarnemen. Dit doen we wel, dat zouden ze ook nog kunnen waarnemen. Ze zouden misschien kunnen zeggen, ja, voor mij is dat grauw-grijs en daar heb ik niks mee. Dat hoor je dan ook vaak. Maar niemand kan jouw motieven meten. We roepen dat heel vaak, ook in pastorale kwesties. Wees voorzichtig met het beoordelen van motieven, want dat kun je niet. Als iemand tegen jou zegt, ja, maar zij of hij deed dat daar en daarom. Oho, dan ben je over de grens gegaan. Daar weet je niks van. Je kunt waarnemen wat ze zeggen. En je kunt aanhoren. En je kunt misschien lezen wat ze hebben geschreven. Maar je kunt hun motieven nooit beoordelen. Dat kan niet. Dat kan niemand. De enige die gedachten kan lezen. Wie is dat? Dat is de Heere zelf. Hij kent van verre mijn gedachten. Wees voorzichtig met het beoordelen van de motieven van iemand anders. We zijn er heel snel toe geneigd, omdat dat ons dan beter uitkomt, omdat dat een soort veroordeling inhoudt, maar dit kan niet, dit bestaat niet. U kunt wel zeggen, misschien heeft Dato dat of dat gedacht, maar dan moet u ook stoppen, want u weet het niet. Ik vind het heel belangrijk, dat is in pastorale zin ook heel belangrijk, iedere keer, blijf van de motieven af. De enige die dat kan, is de Heer. En zelfs de Satan kan het niet. Maar goed, daar heb ik al eerder een discussie over gehad met jullie misschien. Ik geloof ik niets van dat hij dat kan. Hij kan wel 6000 jaar ervaring hebben. En door ervaring geleerd weet hij precies dat 1 plus 1 2 is. Dus een soort conclusie trekken, een soort correlatie, een soort lijn doortrekken. Dat kan. Maar het gaat me nu niet over ons. Het gaat me nu over de Heer Jezus. Soms hoor je iets over zijn motieven. Hij zegt, we gaan naar Jeruzalem. Lucas 12, vers 50. En hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is? Dan heb je motieven. Dat zegt hij zelf. Een innerlijke drang, een van binnenuit aangestuurde drang om te doen wat God zo graag zou willen. En hij wist, de Heer Jezus wist van tevoren dat dit zijn dood zou betekenen. Zijn toewijding, ramsvel, rood geverfd, dat betekent dat die toewijding, die drang om te doen wat God had gezegd, dat dat uiteindelijk zijn dood, zijn sterven zou betekenen. En dat is ook gebeurd. De Heer Jezus heeft gezegd, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hier ben ik. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Met alle vragen daarbij, zijn toewijding was er. Hij zei, indien het niet mogelijk is dat deze drinkbeker mij voorbij gaat, hier ben ik. Uw wil geschieden. Zijn toewijding. Lieve broeder en zuster, de Heer Jezus heeft volledig bewust, heel concreet, voor 100% gewijd aan zijn God en aan zijn Vader, dit werk gedaan. Dat kun je niet zien, dat kun je niet meten, dat is niet zichtbaar, maar het ligt er wel. En deze week zouden we eigenlijk allemaal doordrongen moeten raken van het feit dat de Heer Jezus niet alleen hier op aarde is geweest en dat hij uiterlijk een mens is geweest, uiterlijk een veroordeelde was, uiterlijk een naar het kruis gestuurd iemand is geweest, maar dat hij van binnenuit dit ook wilde. Dat hij dit niet uit de weg wilde gaan. Hij is heel bewust dat gedaan. Van binnenuit aangestuurd. Zijn motieven waren God te verheerlijken. En dat betekent in de taal van de Bijbel, openbaar maken wie de Heere is. Openbaar maken wie hij is. Het wezen van God etaleren. Dat is het geweest. Wie zou dat kunnen snappen? Wie kan dit kijken? Wie kan dit zien? Dat kleed, rood geverfde ramsvellen, is een beeld van de Heer Jezus in zijn toewijding naar God. In zijn drang, zijn verlangen ook om zijn Vader te verheerlijken en om het hart van zijn Vader openbaar te maken. Daar houden liederen vaak op, want we hebben daar eigenlijk nauwelijks woorden voor. We weten eigenlijk niet wat dat zeggen wil, dat de Heer Jezus van binnenuit niet anders wilde. Dat hij ten diepste een drang had. Vandaar wordt wel eens het woord drive gebruikt, maar het is ook goed. Een intentie had, een verlangen had om zo zijn God en om zo zijn Vader eer te geven. En zijn bijzondere kwaliteiten, zijn bijzondere eigenschappen, de heerlijkheden van zijn God en Vader te openbaren. Dat is de Heer Jezus. Bent u niet blij met hem? Nou, roep maar eerder, zeg God. Niet alleen met kerst, mag vandaag ook. Zeg het maar. Roep het uit. Maak duidelijk, Heer Jezus. Dank u. Ik ga nog een stapje verder. We gaan even terug. Dan zie je dat kleed. Dat is een textielkleed. Van geitenhaar. Dus een textielproduct, mohair heet dat misschien vandaag. Ik weet ook niet, als je zo'n vest hebt of zo. In elk geval een harenbedekking van een aantal kleden. Dat kon je zien, want in een nauwkeurige omschrijving van Exodus 26, waaruit ik vanavond heb gelezen, blijkt dat dit kleed aan de voorkant iets wat dubbel geslagen naar buiten stak. Dus dit zwarte, dit onderste kleed, was zichtbaar. Dat heb ik zo pas gezegd. Nu, de geit, geitenhaar, was dit kleed. De geit is altijd het dier van het zondoffer. En alleen al daarom zou je denken, nou laat ik dan toch maar zwarte geiten nemen om nou een kleed te maken. De Heer Jezus is voor jouw schuld, als je gelooft. Dat is de enige voorwaarde. De Heer Jezus is voor jouw schuld naar dat kruis gegaan. Hij wilde voor jou de schuld vereffenen. Het betekende voor hem een soort veroordeling van je welste. Geeseling was al een veroordeling waar soms de dood op volgde. Het soldatenspel, we gaan daar vaak aan voorbij, is een veroordeling geweest waar meestal de dood op volgde. Als u ooit in Eckehome geweest bent in Jeruzalem en u hebt die oude grote stenen gezien met die inkepingen, die inkervingen, dan blijkt dat de soldaten een spel gespeeld hebben waardoor ze eigenlijk de rest niet meer hoefden te doen. Dan was de dood al ingetreden en dan hoefde die kruisiging ook niet meer. Dan hoefden ze dat ook niet meer te doen. Het was een soort wellustig spel van mensen om hem te sarren. Daar liggen die stenen nog. Dat is niet de originele plek, heeft iedere geoloog ons verteld. Maar die stenen die zijn wel origineel. Die zijn daar destijds toch geweest. We waren daar met een groep ooit in Israël. En ik heb daar in wat eenvoudige woorden verteld van de Heer Jezus. En iemand begon spontaan te huilen, een meneer, een broeder. En hij begon de Heer te danken. Nou, toen zijn vrouw die ernaast stond hem dit hoorde zeggen, begon zij ook te huilen, want ze had haar man nog nooit horen danken. Ze wist niet eens of hij echt een gelovige was. Maar daar brak hij. Natuurlijk was er geweldige blijdschap. Een paar maanden later kom ik iemand tegen die tegen mij zei, weet je nog wel, daar en daar, daar. Ja, ik zeg, ik weet het, dat vergeet ik nooit weer. Hij zei, maar er is toen nog één tot bekering gekomen. En ik zei, wie dan? Hij zei, ik. Ik stond er ook, ik heb niks gezegd, maar ik was er ook bij. Daar waren er twee van een heel klein groepje. Het was een facultatieve, je kon kiezen van, je kon met mij mee naar dat plekje. Of je kon boodschappen gaan doen of luieren. Iedereen mocht een keus maken. Maar daar gebeurde het. Maar als je nu echt bedenkt dat de Heer Jezus en in de geesteling al veroordeeld is, en in het soldatenspel al veroordeeld is, en bovendien nog naar het kruis moest gaan. Het is nog steeds alles fysiek, alles lichamelijk, maar hij doorstond het. Waarom? Omdat zo God had bepaald dat hij op die heuvel, heel precies op die heuvel, een uitloper van de Moriaberg, dat hij uitgerekend daar zou sterven. En daar heeft de Heer Jezus mijn zondige daden, mijn schuld vereffend. En ik heb hier wel eens uitgelegd dat dat in het Oude Testament betekent dat hij niet een beetje gedaan heeft. Nou ja, ik zal daartoe heeft schuld van, laten we zeggen, 100 eenheden. Nou, ik betaal de 10 en de rest, dat schenkt God hem wel kwijt, weet je wel. Alsof hij een soort afkoopsom accepteert. Niets daarvan. De Heer Jezus heeft 100% voor mij betaald. Nog preciezer, 100% plus een vijfde daaraan toegevoegd. Dus 120%. De Heer Jezus heeft het vereffend. Mijn schuld is weg. Mijn zonden zijn vergeven. Wat hij niet geroofd had, ging hij wel teruggeven. Dat is de Heer Jezus. Het schuldoffer. U ziet de Heer Jezus. U proeft zijn motief. Zijn drang om te volbrengen, om tot het einde toe door te gaan. En u beseft dat de Heer Jezus al onze schuld daar heeft willen vereffenen. We hebben nu 3 van de 4 kleden gehad. We hebben in alle 3 een portret, een beeld van de Heer Jezus gezien. Alle onderdelen tot en met nu waren onderdelen die spraken van de Heer Jezus. En nu weer. U en ik kunnen een geweldige blijdschap kennen als je de Heer Jezus kent als je heilige, als je verlosser. En als je beseft dat de Heer Jezus daar op Golgotha's kruis onze schuld vereffende, voor een heilige God kwam en betaalde wat wij nooit hadden kunnen betalen. De Heer Jezus. Daaronder lag dat vierde kleed. En ik heb al uitgelegd, dat is de tabernakel. En ik weet eigenlijk niet precies waar ik beginnen moet. Hoe langer ik nadenk over dit onderste kleed, hoe complexer het wordt. En hoe grootser het wordt. Het wordt steeds overweldigend. Meer overweldigend. 5 van die stroken aan elkaar. Ik wil het niet ingewikkeld maken. Ik wil ook geen inlegkunde doen. Maar ik ga u mijn gedachten zeggen. En ik denk dat ik body heb. Dat ik bodem heb om dit te zeggen. Die 5 stroken aan de ene kant lagen tegenover die 5 stroken aan de andere kant. Vijf strokken aan de ene kant aan elkaar genaaid. Weet je wat, nog steeds, hè? 2x14. Aan elkaar vijf. Blauw-purperen lussen daaraan. En het andere stel net zo. Aan de ene kant zie je die vijf offers uit het Oude Testament. Ik denk dat dat de kenmerkende dingen zijn van het Oude Testament. Het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer, het zondoffer en het schuldoffer. De Heer Jezus. Maar hier gaat het over iemand die alle kenmerken in zich heeft van alles wat ooit aan offer is geweest. Ingeweven cherubijnen, dat betekent in de taal van de schrift, dit is annex aan de troon van God, dit is gekoppeld aan de troon van God, de glorie van God, de majesteit van God, de toekomst van de troon. In het boek Openbaring heette die cherubijnen levende wezens. Jammer genoeg in onze vertaling verdeeld met vier dieren, vier levende wezens, cherubijnen. Alles is aan de Heer Jezus vastgezet. Maar hier gaat het om zijn glorie, zijn heerlijkheid. Niet zozeer wat hij liet zien naar buiten toe. Ook niet wat hij liet zien naar zijn God en Vader toe. Zijn drang, zijn innerlijke motivatie. Zelfs niet wat hij liet zien op het kruis, maar dat wat hij in zichzelf is. De invulling van alles wat offer heet in het Oude Testament. En wel zo dat we ons kunnen verbazen over alles wat met zijn glorie en zijn heerlijkheid te maken heeft. Tegenover dit kleed lagen weer vijf. Ik waag het. U en ik, we zijn vertrouwd geraakt met vier evangelisten. Heb ik de vorige keer ook gezegd. En zelfs gezegd dat ik misschien nog een vijfde heb. Ik weet niet of u er toen was, of dat gevallen is, of dat muntje toen nog binnenrolde. Maar in elk geval vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ze laten ons alle vier iets bijzonders zien over de Heer Jezus. Maar er is een vijfde, en dat vijfde noem ik ook een evangelie. Dat is het boek Openbaring. Openbaring van Jezus Christus. Onthulling van hem. Zoals hij zal zijn in de toekomst. De andere vier laten ons zien zoals hij geweest is toen hij hier op aarde was. Het laatste Bijbelboek, zoals hij zal zijn in de toekomst. En nu blijkt dat die twee blokken, vijf, weet je wat, die vijf stroken aan elkaar, Oude Testament, en de vijf stroken aan elkaar, Nieuwe Testament, precies tegenover elkaar liggen. En er is een blauw-purperen, een hemelsblauwe lus aan de ene kant, tegenover een hemelsblauwe lus aan de andere kant. En er wordt een gouden haak ingedaan om die beide lussen aan elkaar te verbinden. En zo het hele stel, 50 van die lussen aan de ene kant, 50 lussen tegenover elkaar en 50 van die gouden haken. Die gaan die beide stukken verbinden. Anders gezegd, het Oude Testament en het Nieuwe Testament liggen tegenover elkaar, horen naadloos bij elkaar, worden door een gouden haak aan elkaar verbonden. Dit is een eenheid. De Heer Jezus. Hij zei, de schriften zijn het die van mij getuigen. Hij zei, kijk maar naar Mozes en al de profeten wat er allemaal over mij staat. En Mozes was dus de man die bij uitstek geschreven heeft over al die offers. Maar ook het Nieuwe Testament, het gaat over de Heer Jezus. En deze glorie, deze heerlijkheid, wordt de tabernakel genoemd. En jij en ik mogen vandaag, en ik hoop ook dat dat overkomt, dit kleed overeind houden. Daarom zijn wij uitgekozen om van een acaciaboom een plank te worden in het huis van God, om hem omhoog te steken, om die glorie te tonen. Dit is het huis van God, dit is de tabernakel, dit is de Heer Jezus. Ja, wij hebben dat misschien niet zo, omdat wij liever praten over Johannes 3 vers 16... dat God ons zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Dat is waar, gelukkig is dat waar. Maar stel nu eens dat vanavond iets overkomt van dit. En dat u denkt, jongen, ik ben dus één zo'n acaciaboom geweest. Ik mag naar buiten toe, naar de buren toe iets tonen. Dat is mijn getuigenis naar buiten. Ik mag naar binnen toe ook iets doen. Ik mag als een plank, als een berder, als een plank in het huis des Heren staan. En ik wil samen met mijn broeders en zusters één ding doen. En dat is de glorie van de Heer Jezus omhoog houden. We willen hem omhoog steken. We willen die glorie omhoog houden. En alle andere dingen, die horen daarbij, die gaan mee omhoog. Uiterlijk, innerlijk, het werk aan het kruis. Maar het is ten diepste zijn wezen, zijn glorie. Wat hij ten diepste is, de Heer Jezus. Yahweh zelf, hij is Yahweh zelf. Hij is niet zomaar iemand die ooit een keer in Galilea heeft geleefd en door Jeruzalem is gelopen. Hij is de Heer zelf. Hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. Hij is die eeuwige Zoon van de Vader, die vol van de Heilige Geest, vervuld met de Heilige Geest, die ook door de eeuwige Geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Hebreeën 9, 24. Het is niet zomaar iemand. Het is iemand die we omhoog steken. Hem omhoog steken. En als er iets mag gebeuren op Goede Vrijdag, op Witte Donderdag, op Stille Zaterdag, op Eerste Paasdag, op Tweede Paasdag en op Pinksterdag en op Hemelvaartsdag, dan is het hem omhoog steken. Hem omhoog steken. Daarom zijn we hier. Dat is de bedoeling van het getuigenis van God op aarde. Niet om onszelf omhoog te steken. Ja, dat doen we graag. Onszelf een pluim op bloed zetten. Want ik spreek zo, of ik doe zo, of ik ben zo technisch, of ik ben zo bestuurlijk, zo bekwaam iemand. Nee, het gaat niet om ons. Het gaat zelfs niet om onze leer. Het gaat om hem. Om de Heer Jezus. En als het niet meer om de Heer Jezus gaat, dan zijn we het spoorbijster. Daarom is dit onderwijs zo essentieel. De ingang was de Heer Jezus. Het altaar was de Heer Jezus. Het offer was de Heer Jezus. Het waswat was de Heer Jezus. De bekleding was van hem. Aangenaam in hem. De kandelaar is de Heer Jezus. De tafel is de Heer Jezus. De treukofferaltaar is de Heer Jezus. Het voorhangsel is de Heer Jezus. De ark is de Heer Jezus. Het kleed is de Heer Jezus. Ten diepste. Dit is het. Hier ging het om. En dit moet omhoog. En dit kleurrijke kun je alleen maar aan de binnenkant zien. Dan moet je naar binnen gaan. Aan de buitenkant is het niet zichtbaar. Toch worden we uitgenodigd om naar binnen te gaan. En in het licht van de kandelaar, in het licht van de zeven geesten gods die voor zijn troon zijn, in het licht van wat de Heilige Geest wil gaan doen vandaag, zien we zijn kleurrijkheid, zien we zijn majesteit, zien we zijn heerlijkheid en gaat hij omhoog. Hij, de Heer Jezus, hij onze Heer, hij de Verhevene, hij gaat omhoog. En hij is inderdaad aan de buitenkant grauw-grijs. Ja, ik snap het wel. Is dat uw koning? En we zouden geneigd zijn zeggen, man, ga mee naar binnen, dan zie je wie die koning is. Dan zie je zijn kleurrijkheid, dan zie je zijn heerlijkheid. Als je alleen naar de buitenkant kijkt, dan zeg je, ja, dan sta je daar. Ja, nou ja, kom af van het kruis als u Godzoon bent. Dat is de buitenkant, dat is het grauw-grijze. Van zijn motieven snappen we helemaal niks. Kunnen we niet eens peilen, kunnen we niet eens meekomen. Zijn drang om te doen wat hij gedaan heeft naar een heilige God toe, daar kom je pas achter als je zelf tot de conclusie komt dat het helemaal mis zat met je. Die mensen snappen dat niet. En daarom zouden we eigenlijk moeten zeggen, beste buren, beste gelovigen, beste mensen om ons heen, als je het niet ziet, dan zou je eigenlijk mee naar binnen moeten gaan. En je kunt alleen maar naar binnen gaan als je gelooft in de Jezus. Niet eerder. Eerder mag je niet. En eerder krijg je de Heilige Geest ook niet en snap je het ook niet. Maar vanaf het moment dat je dat hebt, mag je naar binnen gaan en dan zie je de kleurrijkheid van de Jezus. Stel je voor dat je er binnen staat. En dan zie je de kandelaar, het gouden ruk over altijd de tafel. En je ziet het licht weer kaatsen naar boven doen. En al die kleuren en al die heerlijkheid wordt je aangereikt. Dat noem ik Goede Vrijdag. En dan roep ik niet meer, is dat mijn koning? Ik snap het. Dan is het niet alleen het verschrikkelijke lijden, fysieke, lichamelijke, maar dan is het het vreselijke van God verlaten zijn, maar op hetzelfde moment beseffend dat dat de heerlijkste is van allen. Dat hij de verhevene is. Dat hij alles is in het oog van God. En dat al Gods welgevallen aan hem verbonden is. Aan onze Heer Jezus. Dan wordt Goede Vrijdag een hele bijzondere dag. Ik hoop dat dat morgen gebeurt. Maar ik hoop ook dat dat blijft. Dat dat niet één keer per jaar is als een soort christelijke feestdag waarin we dus bepaalde dingen gedenken. Dat mag wel, maar het is veel meer dan een christelijke feestdag. Het is Christus zelf. Het is onze Heer, onze Heiland. Ziet u het allemaal? Ik hoop het. Ik wil het zo graag overbrengen. Het is al die onderdelen, het was de Heer Jezus. En vanavond het grauwe grijze. Ja, hij was het ook. Het rode. Inderdaad, hij ook. Het zwarte. Hij ook. Het witte. Hij ook. Heer Jezus, we aanbidden u. We eren u. We steken u omhoog. We willen u de eerkroon geven, zo zingt een lied dat. We willen u omhoog nemen en u eren, Heer Jezus. Want degene die aan het kruis hing en die van God verlaten werd, was op hetzelfde moment de heerlijkste van allen. We snappen dat niet, maar het is wel waar. Hij is nooit opgehouden God zelf te zijn. Nooit, ook toen niet. Het is onbegrijpelijk voor ons, want we zitten met die tekst van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar de Heer Jezus was samen met de Vader daar. Om dat zonder probleem voor jou op te lossen. Om jou nooit van God verlaten te doen zijn. Wilde hij dat zo ver laten komen. Op hetzelfde moment was hij de heerlijkste van allen. En dat kruis van onze Heer Jezus straalt iets uit van majesteit, van overwinning. Ik had deze week een lezing over Genesis 49. Heeft me tot in mijn ziel geraakt. Ik wil daarmee afsluiten. Misschien wil je het opzoeken. Niet om die lezing te herhalen, maar om aan te geven wat ik bedoel. Genesis 49. Dat gaat dan om de zegenspreuken die de oude Jacob op zijn sterfbed uitspreekt. Genesis 49, vers 22. Een jonge vruchtboom is Jozef. En Jozef, u weet het misschien, is een type van de Heer Jezus en verkocht, verguisd, miskend, verkocht in de gevangenis, verworpen. Door iedereen verworpen, uiteindelijk verhoogd op Gods tijd. Dat is een prachtige illustratie van Jozef, maar dat vind je hierin. Bovendien zei Stefanus dat ook al in het boek Handelingen, dat Jozef een type is van de Heer Jezus. Maar lees even verder. Een jonge vruchtboom aan een bron is Jozef. Zijn takken stijgen boven de muur uit. Met andere woorden, dat is niet in een bepaalde tuin te zien. Dit gaat veel verder dan een bepaalde tuin. Dit gaat verder dan een bepaalde afbakening. Zijn takken steken boven de muur uit. Dus echt niet beperkt tot. Let u nu op verder, 23. De boogschutters hebben hem getergd. Denkt u eens aan de Heer Jezus. Beschoten. Denkt u aan de Heer Jezus. En vijandig bejegend. Denkt u aan de Heer Jezus. Maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig. Door de handen van de machtige Jacobs, daar de steenrots Israëls zijn herder is, door de God van uw vader. Met andere woorden, de boogschutters hebben hem getergd, hebben hem vijandig bejegend, hebben hem beschoten. Er is van alles misgegaan, er is van alles gebeurd, maar hij bleef. Hij heeft de overwinning behaald. Door wie? Door de machtige Jacobs, die zijn herder is. Zo gingen die beiden samen. Daarom zegen van de hemel, leest u maar verder, zegen van beneden, alsof Jozefs droom eindelijk doordringt tot Jacob. De zegeningen van de sterren, de zegeningen van de schoven, weet je wel. Toen al zei Jacob vroeger, dat kan niet, hij snapt het niet en nu zegt hij het zelf. Al die dingen in een hele kleine opsomming in Genesis 49 terug te vinden. Onze Heer Jezus. Zijn takken stijgen boven de muur uit. Is niet beperkt gebleven tot het volk Israël. Is ook voor u en voor mij bedoeld. En toen hebben de boogschutters hem getergd. Die hebben hem vijandig bejegend. Die hebben hem beschoten. Maar hij bleef. Hij heeft de overwinning behaald. Onze Heer Jezus. En ik hoop zo dat u blij bent met de Heer Jezus. Dat u hem bedankt. Dat u hem eert. Dat u hem glorie geeft. Dat u hem groot gaat maken. Hoe? Nou, dat mag vannacht, dat mag morgen. Als u dat denkt te moeten doen met de Matthäus Passion, ik vind het schitterend, maar dat is mijn eigen gevoel. Maar als u dat gaat doen met een lied uit Johannes de Heer, of met een lied uit de bundel Opwekking, of met een lied uit de bundel Geestelijke Liederen, Er zijn van die prachtige liederen die ons vertellen wie hij is. Nou, zeg het dan. En als u denkt, ik ga het zelf zeggen met mijn eigen woorden, zeg het dan. De Heer Jezus. Hij is alles. En hij heeft het werk volbracht. En als er één illustratie is van wat de grote verzoendag heeft gedaan, of wat het kruis van onze Heer Jezus heeft gedaan, dan heb je het hier in deze vier kleden eigenlijk heel compact bij elkaar gekregen. Uiterlijk, innerlijk, schuld en zijn eigen glorie. Amen. Ik wil nog graag met u danken. Vader, we danken u voor uw zoon. Wat we vanavond tegen elkaar gezegd hebben, dat wist u al lang. Dat hebt u vanaf het prille begin gezien. En u hebt dat ook geuit. U hebt het ook laten weten aan ons. En nu zitten wij te kijken naar een paar kleden over de tabernakel. Nog sterker, dat we naar de tabernakel kijken. Het is, ja, als we dan Johannes 1 horen zeggen, hij heeft onder ons getabernakeld. Een heerlijkheid als van een enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij heeft onder ons getabernakeld. Als ik naar dat witte kleed kijk met die ingeweven cherubijnen, dan is het net alsof Johannes 1 klinkt. Hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van een enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dank u wel, Vader, voor uw Zoon. Dank u wel voor de enige die voor u telt. Voor de enige die belangrijk is voor u. En dat u ons in hem zo gezegend hebt. En dat u door hem al die schuld kwijt kunt schelden. Omdat hij betaalde. Omdat hij u wilde dienen met heel zijn wezen. Uiterlijk was het grauw-grijs. Zeker toen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u voor wie hij is. Dank u voor alles. We prijzen uw naam.